Ja, ik ben onderweg naar Annemarie van Dam. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Eens even kijken, ik moet even de routeplanner volgen. 250 meter en dan naar rechts. Het is maar 25 kilometer vanaf Zandvoort, maar je bent toch gewoon drie kwartier onderweg. Langs al die sluipweggetjes. Ah, hier moet ik rechtsaf. Oké. Ik heb natuurlijk wel een idee waar we het over gaan hebben. Het is al een tijd geleden, dus ik denk dat we een hoop te delen hebben over wat er in onze levens allemaal gepasseerd is. In misschien wel de afgelopen 6 maanden. Ik denk dat ik er zo lang niet gezien heb. Ik heb in ieder geval een paar agendapuntjes.
Ik krijg steeds meer heimwee.
Echt?
Ja.
Dat meen je
raar,
niet?
Hoor.
Ja. Waarom heb je heimwee?
Nou, weet ik niet. In het begin was ik heel onrustig. En hier dacht ik van, nou, is dit nou het leven?
Echt,
langzaam?
Ja? Toch wel.
Maar dat wist ik wel dat dat zou komen. Dus dat zakte na een maand ook wel af. Maar daarna was het steeds meer dat ik dacht van, nou, hoe zou het daar nu zijn? En hoe is dat? En hoe gaat het met die?
Ja. Heb je wel contact nog met mensen?
Ja. En appverkeer inderdaad, met name met Oud en Nieuw. Hè? Dan krijg je natuurlijk van iedereen...
Happy New Year. En ook met Mike, of niet?
Mike heeft zelfs een WhatsApp-account aangemaakt.
Echt?
Ik zeg, ik val van mijn stoel, Mike.
Ja. Kan je die lock bij die microfoontjes wegdoen? Want die gaan daar straks tegenaan schuren. En dan... heel goed. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Een podcast van Annemarie van Dam en Rokus Lobik. In deze podcast bespreken zij onderwerpen aangaande de GGZ in het algemeen en hun verschillende zienswijzen in het bijzonder. Annemarie is nogal van het medische model. Rokus is meer van de alternatieve en non-conformistische benadering. Het is alweer 6 maanden geleden dat wij elkaar spraken. Annemarie kwam net terug van haar sabbatical in New York en ik dompelde mij toen onder in de verhuur van vakantiewoningen in Zuid-Frankrijk. Anyway, we hebben elkaar weer gezien en gesproken. In deze aflevering komt de samenwerking met de politie in Amsterdam voorbij aan de hand van een trieste gebeurtenis. Bram Bakker, motivational interviewing en zoals je net hoorde, Annemarie's heimwee naar New York passeerde ook onze revue. Het boek Vertroostingen van Dirk de Wachter, als ook zijn voorstelling Pauze, bespreken we kort, maar krachtig. En misschien ben ik nog wel iets vergeten. Ik moest beduidend veel knippen in de opnames. We hebben altijd te veel te bespreken. Ja, dus je gaat weer terug.
Dus 1 mei ga ik weer daarheen, tot 12 mei.
Oh, dan ga je natuurlijk naar de EPA.
Naar de EPA, ja, natuurlijk. Maar ik mag ook zelf opdraven. Ik mag ook zelf wat doen. Dus,
kijk, dan
is het
dan geen
snoepreisje
meer.
Consumeren. Nee.
En wat ga je daar bespreken?
We gaan samen... Ik ben meegevraagd door de GGD in Amsterdam. Die hebben al een tijd lang samenwerking met Mental Health Organization in New York. En zij willen dan iets doen over de ambulante dwangzorgvergelijking New York-Amsterdam.
Oké. Okay.
En ik dacht, nou, dat is wel leuk, want ik kan van beide kanten natuurlijk nu
kan je iets
vertellen.
Zeggen nu?
Ja.
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 Dus, je bent een Amerika...
deskundige.
Nederlands deskundige.
Ja. We zullen wel zien. Maar in ieder geval, ik vond het heel leuk. En het is aangenomen, zo, hè, zoals dat heet.
Ja, dus, precies. Dat moet je dus indienen. Je moet geaccepteerd worden. Ja, ja. Leuk.
Ja.
Ja, dus je gaat gewoon spreken en dan een legitieme reden om daar naartoe te gaan.
Dan moet je daarheen, dan heb je geen thuis.
Nee, precies. Ja. En heb je al een hotel en zo? Weet
ik
je
ga
al?
Natuurlijk weer bij mijn mevrouw zitten.
Oh ja?
Ja.
In Harlem.
In Harlem.
Ja, dus dat heb je allemaal geregeld.
In mijn huis heb ik allemaal
geregeld. Oh, heerlijk. Ja. Nou ja, ik bedoel, je hebt je
heimwee al omgezet.
Nee, dat is het precies. Dus de heimwee die...
Daadwerkelijke actie.
Precies, ja.
Ja. En heb je nog meer meegemaakt in dat half jaar?
Nou, daar zat ik natuurlijk over te denken van tevoren. Ik dacht, ja. Waar ik zelf wel een beetje mee bezig ben geweest, is het feit dat ik me erger aan het feit dat, dat de samenwerking met politie eigenlijk niet zo goed loopt. He, dus dat geldt in mijn eigen werk. Is het voor ons heel moeilijk om politie erbij te vragen als we ze nodig hebben.
Ja.
Maar ook als je leest dat 80% van de mensen die door de politie worden doodgeschoten, dat zijn mensen die verward gedrag hebben.
Hm.
Dus daar zijn wat interviews over geweest in het Parool. En naar aanleiding van die Duitse jongen die doodgeschoten is in Amsterdam, die Sammy Baker. En het rapport wat erover verschenen is, waarin staat dat het beter had gekund.
Hè? Ja, ik weet helemaal netjes... niks van die jongen. Dat heb ik gemist.
Oké, dat is hoe lang? 1,5 jaar geleden misschien. Een jongen die een bekende Duitse influencer, een hele een mooie sportieve... gezonde jongen die erg met zijn lichaam, sportschool, yeah, bezig was. En die was naar Amsterdam met vrienden en had daar te veel drugs genomen. Die was op een gegeven moment zoek en die is in een binnentuin in Nieuw-West terechtgekomen. Echt, helemaal de weg kwijt.
Hmm.
En dat is dan mijn werktelefoon, terwijl het niet werkt, hè?
Oké. Okay.
Dat is raar, hè?
Ja, dat is raar.
Dat moeten ze niet doen. En daar vond de politie hem uiteindelijk. En ja, hij had, denken wij als deskundige, een excited delirium. Hè? Dat is dat je helemaal in de war bent door drugs. Dan kan je eigenlijk geen contact maken met iemand. Dan luistert hij niet naar je. Hij hoort het ook niet echt. Iemand is alleen maar helemaal bang en heel erg in de war. En uiteindelijk is daar een schermutseling geweest. En is hij in die schermutseling doodgeschoten. En dat heeft natuurlijk heel veel, dat is nogal wat turbulentie gegeven.
Ja.
En onafhankelijk onderzoeken waaruit komt van dat had beter gekund.
Nou, het bedunkt, ja. Ja.
En een van de dingen is dat ik denk, op de een of andere manier meer betrokkenheid van GGZ, crisisdienst, GGD, had mooi geweest. Hè? Ik zeg niet dat je iets kan voorkomen, maar ik denk wel dat het beter kan.
Ja.
Dus ik had daar een ingezonden brief over gestuurd naar het NRC. En die hebben ze ook geplaatst. Maar de politiecommissaris, meneer Pauw, die was erg gepikeerd door mijn brief.
Oh,
die had het idee, was zo'n psychiatertje uit Amsterdam. Die
mij de les leest.
Hij me met een cursusje, de agenten, dat het dan allemaal opgelost was. Nou ja, daarmee trok hij het natuurlijk een beetje in het... absurde en in het belachelijke. Ik hoop dat er meer samenwerking komt. Dat is eigenlijk het belangrijkste. In het belang van ons.
Heb jij daar nog op gereageerd? Of?
Nee. Ik heb alleen...
Het is helemaal niks voor jou ook om daarop te reageren, vind ik. Maar goed.
Om op zo'n rapport te reageren?
Ja.
Nou, ik schrijf wel vaker ingezonden brieven.
Ja, oké. Okay. Nou, goed.
Als ik ergens boos van word. En dit was iets wat al een tijd in de lucht hing. Dat dit rapport uit zou komen en dat het aanbevelingen zou hebben.
Ja.
Dus ik had er al erg over nagedacht.
Ja.
Wat
had er anders gekund dan? Ja, die jongen had natuurlijk nooit moeten overlijden.
Nee, dat is natuurlijk heel makkelijk. Maar het leek erop alsof hij niet echt gevaarlijk was. Hij had een mes in zijn handen, maar hij deed daar eigenlijk niks mee.
Ja.
Hij ging overmeesterd worden op een hele onhandige manier.
Hmm.
En er was een ambulance om de hoek. En zijn moeder was vlak in de buurt. Want die was inmiddels ook... Hè, dus je had het op een andere manier. Je had er meer een soort veilige ruimte moeten maken.
Ja.
Waarin hij eigenlijk even met rust gelaten kon worden. En dat je gewoon...
Geen stoeipartij.
Geen stoeipartij.
Waarbij er per ongeluk dus een revolver afgaat.
Ja.
Wat op zich heel bijzonder is, maar goed.
Ja, het was niet per ongeluk. Ik zeg het fout. Die agent voelde zich bedreigd.
Oké, die heeft gewoon zijn pistool getrokken.
Ja.
Wauw.
Ja. Maar dat zijn hele verschrikkelijke verhalen. En ik hoop dat we dat soort dingen gewoon kunnen voorkomen.
Ja, maar de samenwerking met de politie gaat dus niet van een leien dakje.
Nee.
Het is wel bijzonder, want hoe lang is het geleden dat die situatie ongeveer gelijk was aan wat jij nu beschrijft?
Ik zeg altijd, we hebben een sinus.
Als je Lodewijk van Grasdijk zijn archief raadpleegt, dan komen we erop uit dat in 19 zoveel we voor dezelfde situatie
stonden. Het is precies. Dus
dat de politie nog weigerde verwarde mensen in de cel te zetten, omdat ze vonden dat het maar de psychiatrie was om dat op te lossen.
Ja. Waar ze natuurlijk ook wel een punt hadden. Maar...
Nee, dat is ook zo. Maar goed, hun klacht was toen, die mensen zitten te lang in die cel.
Ja. Nou ja, dat is ook waar ik me erg wel aan irriteer, dat er in ieder geval in Amsterdam heel veel veranderd is in de afgelopen 20, 25 jaar. Mensen zitten niet meer in een politiecel. Mensen worden niet meer vervoerd met politieauto's. Dus de politie heeft al veel minder taak op dat gebied.
Ja.
Maar de taak die ze wel hebben, namelijk als er iemand is met een zorgmachtiging of een crisismaatregel, of dat je denkt dat er misschien een crisismaatregel gaat worden, en hulpverleners hebben de ondersteuning van de politie nodig, iets wat in de wet staat, dat ze dan niet komen.
Ja.
En zeggen, ja, bel maar als je geslagen wordt.
Oh ja. Ja.
Dat is wel pijnlijk, vind ik.
Ja, dat is pijnlijk, ja. Zo hoort het niet, denk ik.
Nee, er zijn ook heel veel andere steden waarvan je van collega's hoort dat de samenwerking veel beter gaat.
Ja, gisteren las ik, als ik zo'n beetje mijn oude schrijfselen aan het doorploegen doen, las ik een quote van het REAP-team. Toen wij naar New York gingen trouwens om daar te presenteren. Dakloosheid is niet het probleem van één persoon of van één instelling of van één stad. Dat komt hier eigenlijk ook aan tegemoet. Dus als zoiets gebeurt, dan is het niet jullie probleem van de GGZ, maar het is het probleem van de stad. Hoe gaan we dat oplossen?
Ja, kijk, de politie heeft altijd als mantra, wij zijn er om boeven te vangen. En ik denk, dat is... dan daarmee misken je een heel groot deel van je taak in de openbare orde en veiligheid.
Nou, benieuwd zeg, ja.
In deze wet staat het gewoon. Daar is een rol voor de politie.
Ja, en het wordt alleen maar meer. Ik had één onderweg, had ik een vraag in mijn hoofd zitten voor jou. En die vraag was, kom je nu meer mensen tegen met een klimaatpsychose? Of een klimaatdepressie? Nou, nee, maar...
Ik moest er natuurlijk voor mezelf ook een beetje om lachen, maar het zijn spannende tijden. Ik merk dat dat hele klimaatgedoe en de verkiezingen en de uitslag en de rampen in de wereld, het heeft op mij wel invloed. Niet dat ik nou depressief in mijn bed blijf liggen, want gelukkig heb ik genoeg verdringingsmechanismen en kom ik gewoon mijn bed uit.
Gezonde afweer, ja.
Of doe ik mijn oogkleppen voor, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die, waaronder jongeren, die denken, wat heeft dit voor zin?
Nou, ik weet dat bijvoorbeeld Esther van Venema, die natuurlijk ook vrij veel schrijft, die heeft daar wel over geschreven dat zij het in haar crisisdienst wel meer zag. Ja. Jongeren die hier erg last van hadden en hierdoor ontregelden. Ik heb het persoonlijk nog niet echt gezien. Maar je herkent natuurlijk wel dat de ontregelingen vaak wel beïnvloed worden door de tijdsbeeld, wat je vroeger aan soorten psychoses had. Dat...
Over de KGB, die zijn er niet meer.
Die zijn er niet meer, nee, precies.
Het heeft een andere inhoud.
Dus de inhoud wordt natuurlijk wel heel erg gekleurd door de tijd.
Ja.
En ik zit natuurlijk in een vakteam. Hè, dus het is een hele andere populatie dan jongeren die voor het eerst ontregelen.
Ja.
En in de crisisdienst, daar zou je ze natuurlijk wel tegen kunnen komen. Daar ben ik ze ook maar niet tegengekomen.
Nee.
Nog niet.
Nee. Maar goed, het gaat natuurlijk, het is onvermijdelijk, want dat gaat natuurlijk veel vaker gebeuren. Dus samenwerking is wel heel noodzakelijk.
Ja.
Is er iemand die je daar het voortouw in neemt? Gaat iemand dat probleem tackelen of niet?
Nou ja, nee, dat heb ik zelf nu geprobeerd in gang te zetten. Dus ik heb nu eindelijk een evaluatie door dat stuk te schrijven.
Ja.
En ik begrijp dat er daardoor wel wat meer contacten zijn tussen de GGZ en de politie in Amsterdam. En ik heb zelf binnenkort een evaluatie met politie en ambulance en mensen van onze GGZ, Arkin, over de samenwerking. En dat gaat dan alleen maar over een klein stukje rond die wet verplichte GGZ.
Ja.
Maar wel van waar heb je elkaar nodig en waar mis je elkaar.
Ja.
Dus ik probeer mijn best te doen. Ja,
ja, wel een trieste gebeurtenis.
Nou, ik, ja, heel triest.
Ja.
Okay. En jij de afgelopen half jaar?
Wat is het? 1 november. We hebben een goed seizoen gehad in Frankrijk. En goed seizoen bedoelen we natuurlijk dat we veel vakantiehuisjes verhuurd hebben. Dus dat was leuk. 1 november zijn we teruggekomen. En dus hoe lang zit ik hier nu? Nou ja,
een
paar maanden. Ja.
Ja.
En ik heb heimwee naar Frankrijk. Maar dat zal je niet verbazen. Want ik heb hier wel... Ja, ik ben natuurlijk naar New York geweest met een groep. En,
Moldavië.
Voor training, wat heel leuk was. Want daar was ik 5 jaar niet geweest. En daar is ontzettend veel veranderd. Op basis van die trainingen die we ergens vanaf 2018 daar hebben gegeven.
En ten goede veranderd.
Ja, ten goede, ja. Het was opmerkelijk. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met meer economische voorspoed. Dan gaat het altijd beter met mensen. Dan krijgen ze meer middelen om dingen te doen. Maar we hadden een wonderbaarlijk gemotiveerde groep. Die waren ook gekozen door het Trimbos, Moldova. Die hebben daar een headquarter natuurlijk. En deze mensen, ja, die mochten die training volgen. Die waren echt gekozen. Dus dat helpt. Die waren niet gestuurd door,
ja, hun, door de bazen.
Door hun managers en directeuren. Dus die mensen waren daar echt omdat ze daar wilden zitten. Nou, dat is al de helft van je training. Plus het feit, het was gewoon leuk. Harry en ik doen die, Harry Gras en ik doen die training samen. We zaten in een goede flow. Dus,
kan je een voorbeeld noemen van iets waarvan je zegt, nou, dat vond ik nou echt een enorme verbetering?
Een aantal punten wel. 1 vond ik opmerkelijk. Het was een hele gemêleerde groep. Er zaten mensen van de brandweer bij. Dan ondersteuners, psychologen en directrice. Er zat een gevangenisbewaarder bij. 3 politieagenten. Veel psychiaters. Aantal social workers en een aantal verpleegkundigen. En toen we daar begonnen... Ja, ik heb... in de kantelkast er een opname over gemaakt met Harry over het verschil tussen toen en nu. Maar toen, we moesten ons echt invechten in die klasse, die lessen die we daar gaven. Want iedereen zat onderuit gezakt op zijn stoel.
Onzin, dat psychologische
elkaar.
Gelul.
Wat komen die gasten hier doen? Ja. Alsof we van Mars kwamen. Daar hebben we jaren over gedaan om de gunst van die mensen te winnen. Toen begonnen ze ook zelf te ontdekken, nou, het is eigenlijk best wel, we leren hier wel iets nieuws. En bovendien werd ze ook in het vooruitzicht gesteld, nou jongens, het is niet ondenkbaar dat jullie zelf ook trainer kunnen worden. En daar kun je geld mee verdienen. En ja, dat is de magic word, want Moldavië is met, geloof ik, Albanië een van de armste landen van Europa.
Ja.
Dus er zaten nu ook 5 oud-trainers bij. Mensen of trainees die in die jaren, die 5 jaar dat wij weg zijn geweest, zelf mensen zijn gaan trainen. Ja. 1 zei, ja, ik kon er een nieuwe auto van kopen. En,
dat motiveert.
Nou, dat motiveert enorm. Hè. Dus, en als je dan daar geld mee verdient en je laat dan enigszins bezinken wat voor stof je aan het behandelen bent voor zo'n groep, ja, dan word je heel enthousiast. Dat gebeurt natuurlijk met iedereen die daar op die manier zijn leven kan actualiseren. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor je familie en je kinderen. Dus dat mes snijdt aan heel veel kanten. Er was geen hiërarchie in die groep. En die hiërarchie was er toen wij daar begonnen. De directeuren zaten achterin met elkaar te smoezen. Het voetvolk zat voor in de klas. En die directieleden, die vonden het wel interessant. Maar meedoen met rollen spelen en zo, dat was geen denk aan.
Ja.
Dus, en dat was nu helemaal niet. Dus,
wat voor soort dingen leerden jullie?
Deze keer hebben we het gehad over agressie. Hoe ga je ermee om? En dan gewoon qua handelingen, fysiek. Komt iemand met een mes op je af, wat doe je? Dus dat hebben we ochtend geoefend. Communicatietechnieken, de-escalatie. En we hebben het gehad over ervaringsdeskundigheid. Hoe belangrijk het is dat je die opneemt in je geledingen. Over hoe dat je kan helpen als professional. We hebben het gehad over LEAP. Dat is die
die methodiek door Javier Amador, mijn vriend in New York, ontwikkeld. Heb ik het er wel eens over gehad. LEAP staat voor Listen, Empathize, Acknowledge en Partner. En hij had een broer met schizofrenie. Die heeft hij 7 jaar lang geroepen, je moet opgenomen worden, je moet pillen gebruiken. Nou, die broer die stak zijn middelvinger op, want die wilde er helemaal niet naar luisteren. Ja. Toen dacht hij, nou, ik ga het eens over een andere boek gooien. En hij heeft dat boek LEAP geschreven. En het zijn gebaseerd op je sluit vriendschap met een cliënt. Want dat is het uitgangspunt voor succesvolle behandeling. Dat is de start. En daar hebben ze in getraind. En dat, ja, dat gaat vooral over luisteren. Ja. Wat is luisteren? Nou, ik doe echt een rollenspel met mensen. En ja, die Javier Amador zegt eigenlijk dat het hebben van een psychose vergelijkbaar is met het symptoom anosognosia, wat optreedt bij mensen die een stroke hebben gehad. Mm-hmm. Die bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming hebben, in de overtuiging zijn dat ze hun arm kunnen optillen, maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja. Dus hij zegt, nou, mensen met psychose hebben hetzelfde. Zijn zich totaal onbewust van wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Waar ik het niet helemaal mee eens ben, maar goed, dat terzijde. Dus, nou ja, en hij is toen, heeft daar gespreksmethodiek op ontwikkeld, die puur uitgaat van bevestiging. Dus als mensen zeggen, ja, ik, die medicatie die helpt mij niet. Ik krijg er allerlei bijwerkingen van. Mijn emoties gaan weg. Nou, dan, ja, je kan het bevestigen. En zelfs in meegaan door te zeggen, nou, ik zou het ook niet doen. Als dat is wat het effect is, dan heb je helemaal gelijk. Moet je het niet doen. En het gaat natuurlijk heel ver.
Ja.
Ja. En dus wat je eigenlijk doet is, ja, je sluit een bondgenootschap met degene die tegenover je aan tafel zit. Vanuit het idee, nou, als er straks vertrouwen is tussen ons, dan komt er het moment waarop je het er toch over kunt hebben, wat misschien beter zou zijn op zo'n moment. Maar ook uitgaand van het idee,
dat er dan hopelijk in de tussentijd niks ergs gebeurt.
Dat ook.
Zeg ik dan maar weer.
Nee, dat is, precies. Dat had ik wel verwacht, dat je dat zou zeggen.
Nee, het is grappig, want ik ga je even onderbreken. Want ik had dus gisteren een gesprek met een nieuwe cliënte. En die, nee, dat deed me hier, doet me er helemaal aan denken wat je nu vertelt. Want die zegt ook van ja, nou ja, ik heb 4 psychoses gehad, maar dat zeggen ze. Maar
dat is natuurlijk niet waar. Nee, klopt helemaal niet.
En dus ik gewoon inderdaad geïnteresseerd van, goh, maar hoe zit het dan volgens jou? En maar als ik dat hier ga zeggen, wat mijn verklaringsmodel is, ja, dan ga je me opnemen, deze vorige keer ook.
Ja.
Dus ik zeg, ja, nee, oké, dat snap ik wel, dat je dat dan niet wil zeggen.
Ja.
Dus, maar hè, wel in de complicerende factor dat zij een zorgmachtiging heeft, dwangmedicatie.
Maar dat wilde ik net vragen, dat is een wezenlijk verschil.
Dat is dus heel lastig, dus ik probeer daar dan te zeggen van, goh, ja, je bent nieuw bij mij en je hebt die machtiging en ja, daar moeten we samen nu mee dealen. En, hè, op zo'n manier zo van, probeer ik het een beetje te externaliseren, die zorgmachtiging. Maar goed, er komt natuurlijk een tijd dat ik een nieuw moet gaan aanvragen.
Ja, kom je er niet omheen.
Dan kom je er niet omheen. Maar dat is dus wel, dat merk ik, dat vind ik dus wel het hele ingewikkelde.
Ja, dat is ontzettend ingewikkeld,
En nou ja, daar hebben we het ook vaker over gehad. Ook met Remke van Staveren. Ik had het van de week met mijn teampsychiater-collega daarover. We hebben ongelooflijk veel mensen die opgenomen zijn in ons vakteam.
Ja.
Want we bouwen wat af aan medicatie.
Ja.
En we veren wat mee met alle wensen van onze cliënten.
Met alle decompensaties van die, bedoel je te zeggen?
Ja, dat is. Ja, of het één op één met elkaar verband houdt. Nee, dat is natuurlijk,
dat zal niet.
Dat is niet voor iedereen. En niet iedereen decompenseert. Maar we nemen wel veel risico daarin. En,
en worden er meer mensen dus opgenomen?
Nou ja,
heb je daar onderzoek naar gedaan? Of
nee,
kan je
natuurlijk
niet. Met
niet.
Zekerheid
nee,
zeggen?
Het is allemaal natte vingerwerk. Ja. Maar we hadden wel zoiets van, goh, wat zijn er heel veel mensen opgenomen? En zullen we even een tijdje ophouden met afbouwen? zullen we even rust krijgen? Nee, dus het was een grapje. Maar
Nou moet ik er wel bij zeggen dat deze LEAP-methodiek vooral ontwikkeld is voor familieleden. Ouders, vrienden, broers, neven, nichten. En dat is toch een ander verhaal. Dus je leert mensen eigenlijk
op een andere manier communiceren. Ik bedoel, uiteindelijk...
Gewoon het contact te onderhouden en niet continu de strijd aan te gaan.
Hij had voortdurend ruzie met zijn broer. Zijn broer zei, je bent mijn broer niet meer. Dat, je bent een verkapte psychiater die mij hier voortdurend loopt te vertellen wat ik moet doen. En toen hij zijn communicatie wijzigde, namelijk op vriendschap ging aan, ze zei zijn broer, wat is met jou aan de hand? Ben je ziek of zo? Gisteren zei je nog dit. En dus ik heb veel ouders hiermee geholpen. Ook in die coronatijd heb ik online LEAP-cursussen gedaan. En het was heel effectief. En mensen
maar ik ben een beetje
lieten mij
eens.
Weten van, ja, de communicatie is totaal veranderd. Ik heb mijn kind weer terug.
Ik denk dat dat ook zo werkt. Maar ik ben het ook met je eens dat ik ook denk dat veel mensen die een psychose hebben... inderdaad in hun achterhoofd ook wel ergens weten dat het niet klopt. Hè? Dat is waarschijnlijk jouw
ik geloof niet in dat anosognosia. Als ik presenteer, zeg ik, vergeet het, want ik ben het er niet mee eens. Of misschien moet je het niet vergeten.
Nou ja, ik merk, ze raken ook heel erg in de war, namelijk als je er helemaal in meegaat. En komt dat dan omdat je dan de enige bent die er helemaal in meegaat? Of
dat zou kunnen natuurlijk,
Of weten ze... Ik weet het ook niet.
Ik denk dat het is grappig dat je dat zegt. Want mensen die psychotisch zijn, die zijn natuurlijk heel gevoelig voor afwijzing. Dus ik denk ook, als je er helemaal in meegaat, dat er ook een soort achterdocht ontstaat. Dat zit die psychiater aan je te doen met mij. Ja. Want mensen, denk ik, zijn zich wel zeker, misschien zijn het micromomenten, bewust van wat er aan de hand is. Ja. En dat het niet goed met je gaat.
Dat
je allerlei die ideeën hebt die misschien helemaal niet kloppen. Maar ik kan ze niet wegduwen of...
Nee, want ik probeerde dus gisteren bij die vrouw, probeerde ik dan, hè, op een gegeven moment, dan denk ik, nou, hier hoef ik verder niet over te hebben, want zo staan de posities. Dus ik probeerde dan over te hebben van, wat zijn je wensen, wat zijn je doelen, wat zijn je dromen, waar kunnen we je mee ondersteunen? Ja, want dat zijn de dingen waar we goed in zijn. Ze heeft een cursus. Maar ze had zulke denkstoornissen dat ze kon niet concreet iets noemen. En er zat ook nog een bepaalde vorm van... overwaardigheid, grootheidsideeën in. Van ik ben een topsporter en een hele grote zakenman. Maar ja, zolang ik die medicatie gebruik, neem ik even die uitkering. Want anders gaat het toch allemaal niet lukken.
Ja.
Dus het was heel ingewikkeld om er...
Ja, nou is wel mijn ervaring. Ook al volg je die methodiek niet helemaal 100%, al doe je maar een fractie. Als je een fractie verweeft in de manier waarop je communiceert, mensen, dan helpt het al.
Ja.
En dus, ja.
Nou ja, het is misschien doen we het niet goed genoeg, hoor. Dat geloof ik, het kan altijd beter. Maar het is natuurlijk wel wat je in een vakteam probeert. Je probeert continu aansluiting te vinden wat mensen graag willen. Ja. En dat zeg ik ook altijd, jongens. Het is niet ons leven. Zij mogen bepalen hoe ze hun leven willen inrichten.
Ja. En dan komen we weer terug bij de modellen die Henry Henselmans in zijn boek Bemoeizorg altijd beschreef. Dus je bent als hulpverlener koopman, maar je bent ook ouder, je bent ook broer, je onderwijzer. En hoe meer je begiftigd bent met de vaardigheid om je te hullen in die rollen en te schakelen, hoe groter de kans dat je ergens aansluiting vindt.
Ja, maar je kwam erop door te vertellen dat je dit in Moldavië trainde
aan de hand van jouw vraag.
Ja,
precies. En dat is leuk, want dat is natuurlijk wezenlijk anders dan wat zij daar doen. Het is totaal de andere kant.
Ja, ze zullen ook wel een soort hiërarchische positie hebben van...
Ja, afgezien van hoe die klinieken eruit zien, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Het is veel beter dan wat het was. Maar nog steeds...
Wat is er concreet verbeterd? Wat zie je?
Nou ja, toen ik daar voor het eerst kwam, toen kon ik 3 dagen niet spreken. Zo ongelooflijk kwaad was ik eigenlijk. En stom verbaasd over de omstandigheden. Ja, kamers, 2 keer zo groot als deze huiskamer, waar 25 bedden tegen elkaar aanstonden. Waar geen matras meer recht was, maar bijna op de grond hing in het midden. Waar mensen niet van die kamer af mochten, in lompen liepen. Nou, dat soort toestanden.
Ja. Ja.
En dan kom je daar als trainer en dan ga je mensen toch zeggen, hoe kan dat? Hoe kan dit? Ja, geen geld, geen middelen, begrijpelijk.
Ja.
Maar ook...
acceptatie dat het zo is.
Dat het zo is, ja. Maar ook... We hebben ze laten zien dat je ook met weinig middelen toch dingen kunt veranderen. Dus de jaren daarna dat we kwamen, zagen we al dat dat verbeterd was. Dat er andere bedden stonden, die hadden ze dan weer ergens uit een Europees land gekregen. Dat mensen wel van die zaal af mochten, weliswaar onder begeleiding. Maar hoe moet je je voorstellen dat je 10 jaar lang één zaal zit? Ja, dat kan je bijna niet voorstellen.
Ik vond het in New York al zo bizar dat mensen dan op de 17e verdieping in een psychiatrisch ziekenhuis zitten en niet naar buiten mogen.
Nee, precies.
Gewoon niet naar buiten. Ja. Zelfs, ik bedoel, in Nederlandse gevangenissen heb je recht
luchtplaatsen,
op een uur luchten per dag. Ja. Nee, ik vond het echt...
Ja. Nou ja, ik zie hier een mooie plant achter jou staan. Nou, die planten stonden daar ook, maar alleen de gang waar de professionals zaten. Dus, en zodra je die afdeling opkwam, dat was een klein stukje rechtsaf, linksaf, dan kwam je die lange gestichtsgang. Daar stond niks. Ja. Nou, nu staan er ook planten.
Ja.
Met het risico dat ze ermee kunnen gooien.
Af en toe door de lucht gaan.
Ja, precies.
Ja.
Dus de communicatie is verbeterd. Je ziet dat als je eigen omstandigheden als verpleegkundige verbeteren, dan ga je ook over een ander nadenken. Hoe zou het anders kunnen? Dus, en zij willen natuurlijk dolgraag bij de EU horen wat ik ook hoop dat gaat gebeuren voor ze. Want dan wordt het snel beter, dan gaat er geld naar het land komen.
Ja.
En kun je al snel die omstandigheden. Maar goed, door die trainingen hebben we, want die mensen die wij getraind hebben, zijn weer anderen gaan trainen. Zijn honderden professionals zijn getraind. Ja, en dan zie je snel effect. En het zal niet, absoluut niet zijn zoals wij het hier nu hebben. Maar het is een stuk beter.
Ja, zo. Ja. Precies, dit is alleen maar meegenomen.
Ik hoop dat ze het vast kunnen houden. En dat we onder invloed van al die nieuwe rechtse regeringen in verschillende landen weer terug naar af moeten. Ja, ik weet ook niet. Nog één dag, dat is morgen, ben ik jarig. We hebben dat ook weer gehad. 66.
We hebben al die feestdagen weer
achter de rug. 66.
66.
Ik heb normaal niet zo'n last om, maar 66 vind ik wel.
Het is wel heel oud, hè?
Nou ja, het is bijna 70.
Ja.
En als je 70 bent, komt die man met de hamer langs.
Nou, met de zeis, niet met de hamer. Nou ja, precies, met de zeis.
Ja, die is ook al langs geweest, want ik ben naar het ziekenhuis geweest. Ik heb heel veel last van mijn knieën. Dus nu moet ik 2 protheses.
Ja.
Ook nog eens. De komende 3 winter.
Schijnt te doen te zijn.
Ja, nee, dat is ook wel zo. Dus,
tegenwoordig.
Bij 15% zijn er blijvende klachten. Maar goed, laat ik maar...
Positief.
Laat ik het maar zoals Housing First benaderen. Bij 85% lukt het.
Tuurlijk.
Ja. Dus zoiets... En ik had hier nog wel een lijstje. En dan heb ik nog naar Dirk de Wachter gekeken. Naar zijn voorstelling. Pauze heet die. Die kun je dan online kopen. Ik dacht, ik moet naar het theater. Maar dat hoeft niet. Dus die kun je online kopen. En hij staat in een prachtig decor. Ergens in het boerenland. Op een podium met lichten. 360 graden om hem heen. In zijn eentje. In het grasveld. En af en toe zie je een drone shot. En dan staan er 2-3 camera mensen omheen die filmen. Dit een uur lang betoog.
Ja.
Over vertroostingen. Nou heb ik dat boek met Kerstmis gekregen. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb het wel opengeslagen, maar het blijkt dat veel van die tekst. Ja, die zit ook in die voorstelling.
In die voorstelling, ja.
Ja. Ja. Dus jij moet hem ook nog zien, hè? Wil je hem nog zien of niet?
Nou, ik heb een beetje allergie.
Allergie? Voor Dirk te wachten?
Nou, voor alle Belgische collega's die het allemaal heel goed weten.
Oh.
En het is volkomen gebaseerd op vooroordelen.
Ja.
Bij sommigen uitgezonderd.
Ja.
Maar wat ik weet heel weinig van hem. Dus wat hem betreft is het echt op vooroordeel. Maar dan heb ik een soort van allergie, maar. Dus... Ja.
Hoe heet die? Damien Denies?
Damien Denies heb je, Paul Verhagen. Je hebt natuurlijk een heleboel Vlaamse psychiaters die heel veel in het nieuws komen.
Ze zijn veel in het nieuws, ja.
En die heel veel duidingen doen, ook over heel veel zaken buiten ons vakgebied om.
Ja.
En ik heb daar... Ik vind toch Schoenmaker hou je bij je leest.
Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen.
Nogmaals... Niet helemaal terecht, waarschijnlijk. Maar dat heb je dan met een allergie. Hè? Dat is ook waarom ben je opeens allergisch voor een huisstofmeid of een berkenpol. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vind dat, ik weet niet. Ja, het kan. Ik vind het lastig. Als ik jou dan was, zou ik zeggen, ik ga me erin verdiepen en kijken of ik dat vooroordeel weg kan nemen. Maar ik kan het wel een beetje onderschrijven, want er zijn gewoon van die mensen in ons vakgebied die voortdurend maar overal verschijnen. En vanochtend zat ik naar Bram Bakker op Facebook te kijken, die weer de farmaceutische industrie onderuit haalt. Omdat die het voortdurend over hersenziekten hebben en daarom gelegitimeerd medicatie de markt op brengen. Ja. En daar heel veel geld mee verdienen.
Ja.
Beetje woke, beetje paranoïde. Misschien heeft hij gelijk. Ik weet het niet. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan.
Ik onthoud mij van enig commentaar betreffende dokter Bram Bakker.
Dokter Bram. Hij is geen psychiater meer. Hè? Ja. Nee. Daar heeft hij bewust voor gekozen. Ja. Oké, ik dacht, ik wil dat fragment nog wel even laten zien hier op de computer. Maar je hoeft het niet te zien. Nee.
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 Nee, wat ik wel, maar dan weet ik niet meer hoe dat boek heet. Ik heb wel een boek gekregen waar iedereen helemaal van onder de indruk is. En dat gaat over psychiatrische... Ik haal het gewoon even.
Ja, doe het.
Knip je dit er even uit.
Ja. Vreemden voor onszelf. Psychische stoornissen en de verhalen die ons vormen. Rachel Aviv.
Aviv. Ja, dat is, daar is iedereen helemaal ondersteboven van.
Oké. Dus, ik ga zo even een foto maken. Dat wil ik wel...
Die wil ik lezen.
Vreemden voor onszelf volgt mensen met een stoornis die tegen de grens van psychiatrische verklaringen aanlopen. Hun diagnose geeft hun ervaringen een naam, maar drukt ook een stempel op hun identiteit en positie in de maatschappij. Ja, interessant. En zij... uitmuntend geschreven portretten van 5 mensen die zich op een kruispunt bevinden, zoekend naar verklaringen voor hun pijn. The Guardian. Ja, dat is een heel interessant thema natuurlijk. Daar hebben wij het
dat,
vaak over.
Sluit enorm aan. Ja. Dus, ja.
Ik misschien ook wel weer een pleidooi tegen de DSM-5. Of zoiets. Maar hij is nog heel maagdelijk, dit boek.
Ik moet er nog in boek.
Ja. Ja.
Hij moet nog.
Ja, ik had dus dat boek Vertroostingen en dan sla ik meestal een pagina open en denk kijken wat er staat. Ik lees wat voor, eens kijken wat jij ervan vindt. En ik hou wel van zijn taalgebruik. Ik ken de schoonheid van de tristesse zonder in slachtofferschap te vervallen. Ik vind het wel een bijzondere kerel.
Ja.
Ik hoop dat hij nog lang onder ons blijft. Ooit mocht ik in Rotterdam bij GGZ De Hoop spreken.
Verslavingen?
Ja, en ik stierf 1000 doden, doe ik altijd, als ik op een podium moet staan. Maar dit keer was het erger, maar ik had geluk, want Dirk de Wachter sprak er ook. Maar die sprak na mij. Dus ik hoefde niet na hem te spreken. Want dan had ik waarschijnlijk alle aandacht.
Je had het idee dat je dan geen indruk meer zou kunnen maken.
Nou, ging het best goed hoor. Ik had een singer-songwriter meegenomen, Yuri, en die speelde een prachtig nummer. En ik hield een gloedvol betoog over mijn... Housing First, mijn nieuwe levenshouding na het kennismaken met deze methodieken, Living Museum, weet ik veel. Dus het ging best goed, maar hij deed het wel geweldig, moet ik zeggen.
Ja.
Zijn beste advies was voor psychiatrische patiënten, neem een hondje. Want dan kunt u zondag gaan wandelen. En als u een hondje heeft...
Je ontmoet mensen.
Die mensen gaan naar uw hondje vragen.
Ja.
En dan heb je een gesprek.
Ja.
En als je geluk hebt, heb je een vriend erbij.
Ja.
Dus ik vond hem gewoon mooi praktisch advies, zeg maar. In plaats van altijd maar in die therapiekamer zitten. En heb jij nog andere zaken? We zitten eigenlijk al veel te lang.
Het is veel te lang. Je moet er echt in gaan knippen. Want
anders
houden mensen het niet vol.
Nee,
misschien dat we het idee hebben om ook gewoon dus wat andere mensen erbij te nodigen.
Ja, andere psychiaters te spreken.
Psychiaters of mensen NAO.
Ja.
Ja. Dat mag gewoon.
Ja, dat kan ook. En wie heb jij dan op je lijstje staan?
Nou, ik zou graag toch eens met Jim van Os willen spreken.
Jim van Os, oké.
En verder moet ik er even over nadenken.
Ja.
Maar misschien als luisteraars... mensen hebben waarvan ze zeggen, ga daar eens mee praten.
Ja.
Graag, laat ze maar naar jou.
Bram Bakker komt er niet op, geloof ik.
Nee.
Cheers, Annemarie.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Als jij iets vindt van wat er gezegd is, laat het ons weten. Dan nemen we dat mee in onze volgende aflevering. Beloon onze podcast met sterren op Spotify. En misschien wil je hem ook wel delen in jouw netwerk, jouw familie, jouw vrienden en vriendinnen. Dat verhoogt onze ranking. Op 28 januari hebben Annemarie en ik een gesprek met Joost-Jan Stolker, psychiater te Amsterdam. En ik ga alvast met Jim van Os bellen. En misschien heb jij ook zin in een gesprek met ons beiden. Onze lijnen staan altijd open. Over dat knippen in de opnames. Ik heb de vrijheid genomen een confronterende oefening van Javier Amador niet in deze aflevering mee te nemen. Ik heb hem eruit geknipt. Als je benieuwd bent naar de overeenkomst tussen anosognosie en een psychose, stuur mij een bericht en ik vertel je er alles over. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van De Psychiater Doorgezaagd.